Hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
Zegt dat de helft van de Russen het niet met deze oorlog eens is. Er is bijna niemand die zich openlijk daartegen uitspreekt. Nee. En ja, hoe kun je dan ooit nog verandering krijgen als je met z'n allen eigenlijk te laf bent om te zeggen wat je vindt?
Hallo, mijn naam is Pieter Klok. Ik ben hoofdredacteur van de Volkskrant en dit is een nieuwe aflevering van Elke Dag. Een dagelijkse podcast waarin we de achtergronden bij het nieuws bespreken en vooral proberen te schetsen hoe de wereld op tal van terreinen radicaal aan het veranderen is. Vandaag gaan we het hebben over de oorlog. We hebben te gast rechts van mij Bert Lanting. Welkom Bert. Bert is in vele orde correspondent geweest, heeft heel veel ervaring op buitenlands terrein. We gaan straks met jou praten over het Russische leger. Ja. En vooral waar Poetin nu zijn soldaten vandaan haalt en soldaten die deserteren. Maar om te beginnen wilde ik met je hebben over Ilya Yashin. Dat is een oppositieleider, eigenlijk de laatste oppositieleider die er nog in Rusland actief was. En die is vandaag of gisteren ook opgepakt.
Ja, ik kreeg gisteren te horen dat hij in staat van beschuldiging wordt gesteld wegens belediging van het leger. En dat is volgens die nieuwe wet die op aandringen van Poetin is aangenomen, ja, is dat strafbaar met tot 15 jaar gevangenis.
En wat heeft hij dan gezegd?
Nou, hij heeft op een gegeven moment, het is ook vreemd dat ze dat nu pas aan de orde stellen. Hij heeft in een bijdrage, hij heeft een YouTube-kanaal en daar heeft hij in april heeft hij gepraat over die moordpartij in Bucha. En daar pakken ze hem nu op. Ze zeggen dat dat het zwart maken van het leger is. En hij zat eigenlijk net 2 weken zat hij in de gevangenis omdat hij zou geweigerd hebben een agent te gehoorzamen. En hij zou net, gisteren zou die vrijkomen, maar toen hebben ze meteen iets nieuws aangenaaid. En dat doen ze daar zo. Ja. En het is ook, ondanks met de andere bekende dissident is dat gebeurd, Vladimir Kara-Murza.
Ja.
En die man die kreeg precies hetzelfde en die hebben ze nu ook wegens belediging van het leger aangeklaagd. En die zit al een tijdje vast.
Maar wat staat hem nu te wachten?
Vorige week is eigenlijk een collega van Ilya Yashin, die is veroordeeld. Dat was een gemeenteraadslid in Moskou. En die vent die is veroordeeld tot 7 jaar. Gewoon omdat hij het woord oorlog heeft gebruikt in plaats van wat Poetin wil, namelijk die speciale militaire operatie.
Maar hij is dus de allerlaatste?
Nou, kijk, natuurlijk na Navalny, toen die bij terugkeer uit een Berlijnse ziekenhuis waar die genas van die vergiftigingspoging, nadat die werd opgepakt meteen en ja, vervolgens voor zoveel, ik op het ogenblik kijkt hij echt aan naar tientallen jaren in de gevangenis, want ze hebben nou weer een nieuwe zaak tegen hem in gang gezet. Ja, dat telt wel echt op. Ja. En sindsdien is een hele reeks medewerkers van Navalny en andere oppositiefiguren, ja, die is naar het buitenland uitgeweken. Mm-hmm. Yashin was, die zag het natuurlijk ook wel aankomen, maar die heeft voortdurend gezegd, nou, ik ben Rus, dit is mijn eigen land, waarom mag ik hier niet zeggen wat ik wil?
Ja. En dus Poetin heeft lang gehoopt dat ze vanzelf zouden vertrekken als hij ze.
Ja, hij legt het ook zo uit dat hij is op verschillende keren is hij gearresteerd. Hij is ook op andere manieren aangepakt. Hij heeft wel verschillende boetes moeten betalen voor zijn uitspraken. En hij heeft dat altijd uitgelegd als een poging hem weg te jagen. Maar ja, hij heeft daar nooit, voor die druk is hij nooit gezwicht.
Nee, wat is dat? Want bij Navalny verbaast me dat ook zo, dat hij niet besloot om in Berlijn te blijven, maar eigenlijk toch per se terug naar Rusland, waarbij hij eigenlijk al wist dat hij voor jarenlang opgesloten zou worden.
Het is natuurlijk vreemd. Ik denk dat de meeste van ons die zouden het niet doen, maar anderzijds, ja, Ik bedoel, van deze mensen zul je het toch moeten hebben. Ja. Ik bedoel, de meerderheid van de Russen, nou ja, de meerderheid zegt dat de helft van de Russen het niet met deze oorlog eens is. Er is bijna niemand die zich openlijk daartegen uitspreekt. Nee. En ja, hoe kun je dan ooit nog verandering krijgen als je met z'n allen eigenlijk te laf bent om te zeggen wat je vindt?
Ja. Ik wil naar het slagveld. Steven Ramdaai, ook aanwezig. Welkom, Steven.
Goeiedag.
Meestal ben je op woensdag, nu een keer op donderdag. Ja. Je had een mooi verhaal deze week, of een interessant verhaal over Nederlandse precisiegeweren, of hoe moet ik het noemen?
Sluipschuttersgeweren.
Ja. Daar hebben wij de 100 van geleverd, geloof ik.
Klopt, ja, inderdaad.
Waarom zijn die zo belangrijk in een oorlog?
Nou, in elke oorlog zijn ze wel van belang, want ze zijn in handen van speciale eenheden, commando-eenheden die voor speciale operaties worden ingezet. Dat kan variëren tot verkenningen om de vijand in beeld te brengen en mogelijk aan te vallen met vliegtuigen of met artillerie. Maar daarnaast beschikken de commando's ook over dit geweer om hoogwaardige doelwitten uit te schakelen. In Irak en Afghanistan hebben de Amerikanen onder andere met deze geweren hebben ze belangrijke Al-Qaeda-leden en Taliban-leden en commandanten eigenlijk vermoord op grote afstand.
Hoe groot is die afstand?
Het record met die accuracy werd in Afghanistan gevestigd. En dat was 2,5 kilometer.
Op 2,5 kilometer afstand kan je iemand dodelijk raken?
Precies, met één schot. En de betrokken militair die doodde in korte tijd 2 Taliban-leden. Dat was een record in die tijd. Later is dat record nog verbeterd. Volgens de fabrikant kan je met zo'n accuracy, waarvan Nederland 90 heeft geleverd aan Oekraïne, tot op 1,1 kilometer iemand uitschakelen.
Maar de vorige keer heb je gezegd dat eigenlijk de soldaten op grote afstand van elkaar liggen. Het is een artillerieoorlog waar vaak het artillerievuur tientallen kilometers overspant. Ja. Wat heb je dan aan zo'n geweer?
In deze oorlog is het frappante dat de levering van de geweren eigenlijk gepaard ging met een flinke vooruitgang van Oekraïense eenheden in het bestrijden en eigenlijk onthoofden van Russische eenheden. En met name dat Russische mobiele hoofdkwartier dat door het land steeds wordt verplaatst, is een belangrijk doelwit van het Oekraïense leger geweest. Want als je eenheden kan uitschakelen door de officieren te vermoorden, Dan verlam je eigenlijk zo'n eenheid.
Maar werken ze dan achter de linies, die sluipschutters?
Ze kunnen achter de linies werken voor een belangrijk deel. Want anders ze moeten vrij dicht bij zo'n Russische eenheid opereren. Alleen in dit geval hebben die Oekraïners 2 voordelen gehad. Ze kregen die 100 geweren. Zeer geavanceerde en zeer moderne geweren voor sluipschutters. Maar daarnaast, en dat is ook een belangrijk voordeel geweest, kregen ze belangrijke informatie, inlichtingen van de Amerikanen. De Amerikanen houden al vanaf het begin van de oorlog met elektronische spionage houden ze het hele strijdgebied in de gaten. Ze luisteren eigenlijk alle communicatie van de Russische eenheden af. En zo kunnen ze aan belangrijke informatie komen waar die commandanten zich ophouden. Ja. En omdat die Russische commandanten in Oekraïne zich vrij dicht bij het slagveld bevinden, hebben die Amerikanen deze informatie door kunnen spelen aan de Oekraïners. En de combinatie 100 moderne geweren en de belangrijke informatie van de Amerikanen.
En heb jij nou kunnen achterhalen waar ze zijn beland? Is dat in het oosten?
Nee, is, kijk, de vraag is terecht van wat is er gebeurd met die geweren? Alleen, we zullen er nu en mogelijk ook na de oorlog nooit achterkomen. Omdat het gaat om operaties van zeer geheime eenheden. De soldaten die hierbij betrokken zijn, doen nooit hun mond open. Zelfs als ze geen militair meer zijn. Af en toe horen we wat voor operaties Amerikaanse commando en Nederlandse commando-eenheden hebben uitgevoerd. Maar doorgaans horen we er helemaal niks over. Tenzij het door een lek naar buiten komt.
Maar het beeld van de sluipschutter is voor mij tijdens die oorlog in Syrië bepaald door zo'n man die in een gebouw zat, eigenlijk bij zo'n gevecht om een stad.
Ja.
Worden die geweren daar ook nog voor gebruikt?
Ja. Ja, dat is, je kan er van uitgaan dat voor deze tactische operaties, dat die geweren ook zijn gebruikt. Op foto's zie je ook dat, zie je Oekraïnse soldaten met die accuracies, maar ook met de oude Russische.
Die verschansen zich dan in een flatgebouw en proberen de Russen van grote afstand te raken.
Dat zijn tactische operaties, maar het kunnen ook strategische operaties zijn. En dan, dat is vrij belangrijk in als het gaat om deze geweren. Zijn die geweren gebruikt bij die onthoofdingscampagne die Oekraïne kort na de oorlog is gestart tegen het Russische leger? Ja. Want dat is het frappante van de hele gang van zaken. In korte tijd hebben ze tot april zijn ze erin geslaagd om zo'n 320 Russische officieren te doden. Iedereen focust sinds het begin van de oorlog op die 12 Russische generaals. Dat is natuurlijk ook een belangrijke hit voor die...
Is dat ook met deze wapens gebeurd?
Ja. Dat, nou, niet met specifiek deze Nederlandse geweren, dat weten we niet. Maar ze zijn ook uitgeschakeld, onder andere door sluipschutters, niet allemaal, ook door artillerievuur. Maar een deel van die generaals zijn ook gedood door sluipschutters. En je kan je de vraag stellen, van, is een deel van deze officieren, zijn ze uitgeschakeld en gedood door de Nederlandse geweren?
Doet Rusland nou hetzelfde bij Oekraïne? Proberen zij ook de legerleiding te treffen?
Ja, de Russen zetten natuurlijk ook hun sluipschutters in. Ze hebben ook een aantal beruchte sluipschutters. Die zijn ook vrij goed. Dus omgekeerd doen die Russen het natuurlijk ook. Alleen tot nu toe zijn er geen berichten naar buiten gekomen dat er veel Oekraïense generaals zijn omgekomen.
Dus ze zijn minder effectief, misschien omdat ze minder goede inlichting hebben.
Ja, of ja, precies. De combinatie van de geweren hebben ze, de sluipschutters hebben ze. Alleen je moet wel informatie hebben waar die Oekraïense generaals zich ophouden.
Deze week kwam ook voor het eerst nieuws naar buiten dat er misschien wapens aan Rusland geleverd gaan worden. En wel door Iran.
Ja.
Kamikaze drones. Ja. Vertel, waarom heeft Rusland die nodig? Waarom hebben ze die zelf niet? En waarom doet Iran dit in godsnaam?
Rusland heeft, vergeleken met Amerika, hebben ze een achterstand als het gaat om drones. Amerika voerde in 2002 de eerste operatie uit met een bewapende drone. Toen kwamen ze op het idee om een antitankraket gewoon onder zo'n verkenningsdrone te zetten. En het werkte. In Jemen hebben ze toen een belangrijke terrorist uitgeschakeld. En sindsdien is die droneoorlog heeft een enorme omvang aangenomen. Nou, Rusland is vrij laat in deze tak van oorlog zijn ze ermee begonnen. Om aan te geven, pas de afgelopen jaren hebben ze de oorlog in Syrië hebben ze gebruikt om een aantal van hun bewapende drones te testen. Maar ze beschikten niet over genoeg bewapende drones om die in Oekraïne te zetten. De belangrijkste drones die ze hadden ingezet waren verkenningsdrones. Mm-hmm. Die werden op Oekraïnse eenheden afgestuurd. En de Russen zagen op hun schermen hoeveel eenheden daar waren, hoeveel soldaten. En binnen 10 seconden regende het artilleriegranaten op zo'n Oekraïnse eenheid. Dus dat waren ze heel goed in de Donbass sinds 2014. Alleen een groot gebrek zijn die bewapende drones.
Ja, en die heten kamikaze drones. Waarom heet ze eigenlijk kamikaze? Nou, dat suggereert een soort zelfmoord.
Ja, je hebt twee drones. Je hebt die een bewapende drone waar zo'n antitankraket aan hangt. Maar die wordt door een piloot wordt die duizenden kilometers verder. Wordt die bestuurd en die drone die keert ook terug naar de basis. Daarnaast heb je nog de kamikaze drones. Die hebben de laatste jaren zijn die in enorme aantallen toegenomen. En dat zijn drones ze worden rondhangende munitie genoemd. Dat is eigenlijk een explosief. Bevestigd aan een drone, die hangt rond in het gebied. En met een tablet kan je het afsturen op een tank of op een groep soldaten. En die stort zich vervolgens op zo'n tank of op een panzerwagen of op een commando.
Geheel.
Ja, En die keert dus niet terug, maar daarom noemen ze het ook een kamikaze.
En Iran heeft daar blijkbaar genoeg van. Maar waarom willen die zich op deze manier in de oorlog mengen?
Er zijn wel heel weinig landen die de laatste jaren veel aan deze drones hebben gewerkt. Iran is een van de belangrijkste landen.
Vanwege welke oorlog deden ze dat?
Ze hebben in die oorlog met Irak hebben ze eigenlijk de verkenningsdrones hebben ze ingezet. Maar in de afgelopen jaren zijn ze erachter gekomen, afgelopen 10 jaar, dat die drone-technologie die gaat zo ver. En een van de belangrijkste doelwitten van de Iraniërs als het gaat om een conflict in de Persische Golf is het torpederen van een Amerikaans vliegtuigschip.
Dus Rusland klopt aan en koopt ze gewoon. Het is niet de hulp zoals wij die aan Oekraïne verlenen.
Nee, die Iraniërs gaan daar heus wel gebruik van maken. En de Russen zullen wel moeten gaan betalen. Dus,
Bert, ik wil het nog hebben over het Russische leger. Jij schreef deze week dat Poetin tegenwoordig soldaten recruteert in gevangenissen.
Ja, er zijn Russische oppositiegroepen die zijn daar achter gekomen. En die krijgen steeds meer berichten uit sommige delen van Rusland waar dan die strafkampen zitten. Tegenwoordig krijgen die regelmatig bezoek van officiële vertegenwoordigers van het leger die proberen nieuwe soldaten te werven. Het opvallende is dat ze dat ook doen in de strafkampen met een verzwaard regime. Daar zitten dus de meest gevaarlijke gevangenen. Die mensen die echt wel behoorlijke misdaad hebben gepleegd en ook voor lange tijd gestraft zijn. En dat zijn natuurlijk ook wel de mensen die gemotiveerd zijn om op zo'n aanbod in te gaan. Want de voorwaarde die ze dan aanbieden is van je straf wordt na zekere tijd kwijtgescholden. Mm-hmm. Bovendien kunnen ze daar ook nog aardig mee verdienen. Want er worden salarissen van 3000 euro per maand geboden. En dat is voor Rusland echt veel.
Ja. Maar jij schreef ook dat het eigenlijk een lange traditie heeft in het Russische leger. Dat zelfs Stalin al in de Tweede Wereldoorlog ook naar straf...
Stalin heeft dat op een gegeven moment ook gedaan. Omdat ze ook, ze hadden moeite met het oprukken naar Berlijn. En dit is al in 1942 is hij hiermee begonnen. Maar kijk, toen was het natuurlijk wel een heel andere situatie. Dat was een verdedigingsoorlog. Mm-hmm. Ze probeerden natuurlijk de Duitsers te verdrijven uit hun land. Hier moet de motivatie natuurlijk wel even wat anders liggen. Ja. Er zullen wel gevangenen zijn die achter deze operatie staan. Maar het is een aanval.
Maar het laat dus ook vooral zien dat Poetin blijkbaar er niet in slaagt om elders soldaten te werven.
Ja, het probleem wat hij nog steeds heeft, hij wil het niet. Hij wil niet officieel de oorlog verklaren aan Oekraïne. En dat betekent dat hij geen mobilisatie kan afkondigen en niet dienstplichtige militairen ook kan oproepen voor dienst in Oekraïne. Ja. En omdat hij dat wil vermijden en dus ook nog iedereen in Rusland verbiedt om het woord oorlog in de mond te nemen. Ja, tot dit soort nogal onorthodoxe methoden gaan.
Maar tot nu toe kon hij nog wel soldaten werven in de armere deelrepublieken.
Ja, dat is opvallend. We weten nog steeds niet hoeveel Russische militairen er nou eigenlijk gestorven zijn of omgekomen zijn. De laatste keer dat ze daar cijfers over hebben gegeven was 3 maanden geleden. Ja. Dus die waren toen al onbetrouwbaar en die zullen nou helemaal geen beeld meer van de werkelijkheid
meer geven. Dus hoeveel soldaten die verloren heeft, hoeveel die nodig heeft, kunnen we niet zo goed inschatten.
Nee.
Maar dit duidt er wel op dat hij, dat hij een beetje door zijn reservoirs heen is.
Ja, het is moeilijk. Een van de opvallende dingen die je nu ziet is dat die recruteurs van het leger, dus de officiële mensen, die gaan vaak samen met mensen van Wagner. En dat is zo'n privéleger, eigenlijk een huurlingenleger. En die waarvan Poetin altijd ontkent dat ze daar banden mee hebben, maar die gaan gezamenlijk naar zo'n kamp. En die houden daar een verkooppraatje. En dan hopen ze dat dat die gevangenen voldoende gemotiveerd zijn om zich aan te melden.
Hij zet ook steeds meer huurlingen in.
Zeker in die oorlog in de Donbass. Ja. Daar zijn die huurlingen erg...
Wagner, wat is dat nou? Is dat
Wagner,
bedrijf?
Dat is een bedrijf. En dat is eigenlijk opgericht door de kok van Poetin. Dat was een man en die kookte voor Poetin. Die heeft uiteindelijk een paar restaurants gekregen in Sint-Petersburg en ook in Moskou. En vervolgens heeft hij een contract gekregen om het leger te cateren en ook de scholen. Nou, dat is natuurlijk een enorme opdracht. Die man die is steenrijk geworden en die heeft Wagner opgericht, dat huurlingenleger, waarmee die eigenlijk schaduwoperaties kan uitvoeren voor het Kremlin. Op plaatsen waar het officiële leger zich liever niet wil vertonen. Hè. Op deze manier kunnen ze hun handen ervan aftrekken. En de Wagner heeft een behoorlijk slechte reputatie. Ze hebben bijvoorbeeld in Libië, daar hebben ze ook gevochten met niet zoveel succes. In Syrië hebben ze een vrij belangrijke rol gespeeld, maar daar hebben ze ook echt vreselijke misdaden gehad.
Het zijn Russen?
Het zijn Russen, ja.
En ze hebben dus een nogal agressieve reputatie?
Ja.
Ja. Goed, dus Poetin heeft nog steeds een overweldigende hoeveelheid materieel. Steven, heb jij meermaals geschetst wat somber stemt, maar mensen werven wordt steeds moeilijker.
Ja, maar natuurlijk, we moeten niet vergeten dat hij altijd, heeft Poetin nog dat wapen achter de hand. Hij kan een algehele mobilisatie afkondigen, dat kan hij nog steeds. Hij kan morgen beslissen om het gewoon een oorlog te noemen. Ja,
Als je eerst maandenlang mensen hebt opgesloten omdat ze het woord oorlog noemen.
Maar als je er helemaal doorheen zit, dan ik denk niet dat hij dan zegt van, nou weet je wat, laten we nou maar uit principe dan de oorlog maar gaan verliezen. Nee, ik denk dat hij, kijk, uiteindelijk weet hij ook, de mensen zijn te bang om te protesteren. Dus als hij zegt, u kunt het wel vervelend vinden dat wij uw zoon naar Oekraïne sturen, maar het land heeft het nodig. Ja. Ik denk niet dat er echt heel veel zullen durven doen.
Nee, maar in de tussentijd, als hij steeds meer in die strafkampen gaat werven, dat is ook slecht nieuws, toch? Want dat zullen gemiddeld genomen gewelddadiger...
Is slecht nieuws en ik denk ook dat er zijn natuurlijk toch... De respons schijnt niet geweldig te zijn, als je ze hoort.
Nou, daar houden we ons dan maar even aan vast. Bert, dank je wel. Steven, dank voor je optreden opnieuw. En graag tot volgende week. Want er blijkt toch elke week veel meer te vertellen dan ik van tevoren had kunnen bedenken. U luisteraar, dank voor het luisteren naar deze aflevering van Elke Dag. Morgen is er weer een reguliere uitzending van de Kamer van Klok. De laatste van dit seizoen. Gijs Groenteman doet de presentatie. En we nemen afscheid van parlementair verslaggever Arjan Korteweg. Hij gaat met pensioen en zal de balans opmaken. Graag tot dan.
En hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.